We openen gemeente de Bijbel in het Oude en in het Nieuwe Testament. We lezen allereerst de profetieën van Ezechiël, hoofdstuk 37. Daarna lezen we een gedeelte uit Johannes 1. Dat is ook het gedeelte waar de prediking uit zal komen, met name vers 14 zal dat zijn. En daarna lezen we nog het laatste Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 21, een viertal versen. We beginnen samen bij Ezechiël 37... Dat bekende indringende hoofdstuk waar de Heer op een aangrijpende manier met een dal van beenderen die tot leven komen beeld geeft hoe hij Israël als ten dode opgeschreven zal herleven. Maar meestal als we dan hoofdstuk 37 lezen houdt het ook bij dat beeld op. En hebben we niet in beeld dat de Heer daarna nog machtige beloften spreekt. En we beginnen te lezen bij vers 21... waar de Heere dan verder uitwerkt wie die voor zijn volk zal willen zijn. Ezechiël 37 vanaf vers 21. En dan klinkt het woord van de Heere. En spreek tot hen, dat is dus tot Israël. Zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen ze gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen. Ik zal hen tot één volk maken in het land op de bergen van Israël. Ze zullen alle één koning als koning hebben. Ze zullen niet langer als twee volken zijn en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn. Dan zullen ze zich niet meer verontreinigen met hun stinkgoden en met hun afschuwelijke afgoden en met al hun overtredingen. Ik zal hen verlossen in al hun woongebieden waar ze gezondigd hebben. En ik zal hen reinigen. Dan zullen ze een volk voor mij zijn en ik zal een God voor hen zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één herder zijn. Ze zullen in mijn bepalingen wandelen en mijn verordeningen in acht nemen en die houden. Ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht aan Jacob gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Ze zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal tot in eeuwigheid hun vorst zijn. Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken. En ik zal mijn heiligdom in hun midden zetten, tot in eeuwigheid. Mijn tabernakel zal bij hen zijn. Ik zal een God voor hen zijn en ze zullen een volk voor mij zijn. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben die Israël heiligt, wanneer mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn. Tot zover Ezechiël 37, dan Johannes 1... vanaf vers 1 tot en met 14. Johannes 1 vanaf vers 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En dan de tekst voor vanmiddag: en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Tot zover Johannes 1 en dan tenslotte nog 4 versen uit Openbaring 21. Openbaring 21 vanaf vers 1 tot en met 4. Dat machtige toekomstperspectief. Als Johannes in quarantaine zit in Patmos, om het zomaar eens te zeggen vandaag, laat God hem daar verre dingen zien. En hij ziet daar: en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor een man sierlijk is gemaakt. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Tot zover de lezingen van het woord van de Heer. Na de prediking vanmiddag, Psalm 2, het vierde vers: en ik die vorst met zoveel macht bedeel, zal Gods besluit aan het wereld ronddoen horen. Vers 7, welzalig zij die naar zijn reine leer, in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 4 en 7. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, jong en oud. Stel je voor, op eerste kerstdag heeft onze koning weer een toespraak gehouden voor ons volk. Dat hij in die toespraak had verteld: ik ben de afgelopen 2 maanden incognito geweest. Oftewel, heb ik mezelf verpakt, zodat ik niet herkenbaar was. En in die tijd heb ik tussen de dak- en de thuislozen me begeven, met hen gegeten, met hen gedronken, met hen geslapen, met hen onder de brug gelegen in Rotterdam en omgeving. Ik weet nou ook hoe het is om wel eens een keer onder de Brienenoord de nacht door te brengen. En in het Kralingse bos. Wat zouden we daarvan opkijken? Hoe zou jij dat vinden als je dat zou horen? Dat koning Willem-Alexander, die toch zo'n prachtig uitstraling van leven heeft, los van of je daar nou zo blij mee moet zijn om die positie te hebben, in een prachtig paleis woont wat voor miljoenen is gerestaureerd en waar je dan, als je dan opnames ziet, als hij een toespraak houdt, iets van te zien krijgt. Heeft hij allemaal afgelegd? Zijn hele koninklijke franje, oude kleren aangedaan, een oude plunje. Bij wijze van spreken zou je in Rotterdam zeggen: heb een ketelpak aangetrokken. En hij is helemaal tussen ze, dan zou je zeggen, dat is ook bijzonder. Een koning, die zomaar tussen zulke mensen, en dat hij dan zou gaan vertellen: nu weet ik hoe het is Als je niet het leven kan leiden wat ik heb. Ook wij hebben last van corona in het paleis. En ook wij komen onze dingen tegen. En ook wij worden op onze vingers getikt. Als we toch weer over de grens zijn gegaan. Maar als je dan ziet wat in die lagen van de samenleving allemaal aan ellende is. Dan hebben we niks te zeggen. Dan kunnen we best een keer een vakantietje Griekenland overslaan. Wat zouden we ervan opkijken? Maar wat we met kerst hebben gevierd, gemeente, gaat nog veel dieper. Als het al bijzonder is als koning Willem-Alexander dat zou doen, en even voor een tijdje. De boodschap van kerst wat we gevierd hebben, de komst van de Heere Jezus in deze wereld, betekent dat de koning der koningen ons leven gelijk wordt. En binnengaan. En die boodschap, gemeente, die hebt u ongetwijfeld die dagen van kerst samen mogen overdenken. En ook wel op de weken daarnaartoe zal dat zo zijn. En dan kom je in die bekende gedeelten zoals in Lucas 2 bijvoorbeeld. En die gedeelten zoals Matthäus 2, waar het gaat over de wijzen die komen. En alle gevolgen daarna. Kindermoord. Maar Johannes, die op een hele andere manier, ik zal daar zo nog iets van zeggen, zijn evangelie schrijft als die andere drie. Johannes, die heeft weer zijn eigen manier om de impact, het diepe van wat het nou is dat God mens wordt, Jezus in deze wereld komt om dat weer te geven. En dat doet hij onder andere in ons hoofdstuk 1, in die proloog zou je kunnen zeggen, die inleiding, die ouverture op zijn evangelie. In vers 14. Maar we lezen, en het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. We gaan samen vanmiddag luisteren naar wat dat nou betekent. Voor de Heere Jezus en voor ons. Onder het thema Christus wordt mens. Zijn worden, het woord is vlees geworden. Zijn wonen en heeft onder ons gewoond. En zijn werken, we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Ik duidde het net al even aan, gemeente, jongelui, jongens en meisjes, maar het evangelie van Johannes is in allerlei opzichten een ander evangelie dan de drie die we daarnaast hebben, die we ook wel de synoptische evangelieën noemen. Het is niet alleen maar als je gaat kijken naar de datering van het evangelie, wanneer dat geschreven is, dan is het ook het laatste evangelie en dan is het laat in de eerste eeuw van Christus geschreven. Maar ook helemaal qua opzet heeft Johannes, de discipel die zo'n bijzondere plek bij de Heere Jezus had en die daar ook van getuigt in dit evangelie, die altijd in de schoot van de Heere Jezus lag en die altijd bij die drie intimi waren als er bijzondere dingen gebeurden. Hij was dan samen met Petrus en met Jacobus. Johannes schrijft een evangelie. Ja, waarom eigenlijk? Nou, dat verraadt hij eigenlijk aan het eind van zijn evangelie in hoofdstuk 20, als hij zegt, er zou nog veel meer te schrijven zijn, maar deze dingen zijn geschreven opdat u gelooft. Johannes wil dus zijn evangelie schrijven door de Heilige Geest geleid, opdat mensen geloven. Maar dat Griekse woord geloven, gemeente, daar kun je verschillende kanten mee op. Dat kan hem zo te zeggen betekenen tot geloof komen. Maar dat kan ook betekenen in het geloof blijven. En dat laatste is nu juist de bedoeling van Johannes. Regelmatig als het over geloof gaat in het Johannesevangelie, dan gaat het over het blijven geloven, waardoor we wel denken dat hij schrijft aan mensen die misschien in een bepaald opzicht het wel eens moeilijk vinden om te volharden, om te blijven geloven, zoals we dat bijvoorbeeld ook bij de Hebreeënbrief zien. En dat het dus een evangelie is waarin die dingen wil laten zien wie de Heere Jezus is. Opdat ze niet zullen afhaken, die mensen die het lezen en wie dat dan precies geweest zijn. Het feit dat er allerlei dingen uit het Oude Testament hier naar boven worden gehaald, die als bekend worden verondersteld, gaat het in ieder geval om gelovigen die met het Oude Testament bekend zijn. Al is het ook niet gezegd dat het Joden zijn, want hij legt toch ook wel weer Joodse gebruiken soms uit. Hoe dan ook, opdat ze zullen blijven geloven. Want tot geloof komen is een wonder, maar ook blijven geloven is een wonder. En dan bij Johannes ook een hele andere manier. Ik zou dat hele evangelie met u kunnen gaan doorbladeren. Ik ben zelf gewend om altijd in series te preken. En ik hoop dus ook dit moment vanaf de adventsweken tot en met Pasen in mijn eigen gemeente de weg van het evangelie van Johannes te volgen. Zoals ik dat met Lucas en Marcus en Matthäus de jaren hiervoor gedaan heb. Ik ben hier nu in mijn vierde seizoen in deze gemeente. Maar ook de manier waarop die begint. Helemaal niets over de aankondiging van de geboorte en over dat hele gebeuren met Maria en Jozef, zoals je dat in Lucas tegenkomt, Zacharias en Elisabeth. Maar hij schrijft wel aan het begin van zijn evangelie een soort proloog, een inleiding, wat je zou kunnen zien net als een ouverture bij een muziekstuk, waarin als het ware al allerlei thema's die je gaat tegenkomen in dat muziekstuk terug ziet komen. Allerlei dingen die later in het evangelie terug te herleiden zijn, worden hier als het ware al aangestipt, geïntroduceerd. Het is trouwens ook opmerkelijk als je Johannes 1 naast Genesis 1 legt, hoe dat in de bepaalde opzet woordgebruik op elkaar lijkt. Alsof Johannes wil duidelijk maken dat dat boek van het begin, Genesis, de wording, hoe God toen begon met zijn schepping, dat wordt nu als het ware hier weer in terug gehoord als God gaat werken aan het redden van die schepping, de herschepping, het levend maken van afgevallen zondaren door Christus. En dan horen we in onze tekst vanmiddag, en het woord is vlees geworden. Wat wordt daarmee bedoeld, dat woord? Als u en als jij meegelezen hebt vanmiddag, dan heb je dat woord al eerder horen klinken, dat woord in dit gedeelte, want dat zijn de eerste 5 versen van dit hoofdstuk 1, van deze proloog, deze inleiding. Daar wordt gesproken over het woord met een hoofdletter. En dat woord kwam in deze wereld. En dan is duidelijk, als er gezegd wordt in vers 1, het begin was het woord. Dat woord was er dus altijd al. Dat is voor de tijd begon, voor het moment van de schepping. In de eeuwigheid was dat woord er al. En als je in die eeuwigheid als het ware een stuk teruggaat, dan kun je niet zeggen, nou zijn we genoeg eeuwigheid terug. Daar begint hij ergens. Nee, hij is er dus altijd geweest. En hij zal er ook altijd zijn. Aanduiding van de Godheid van de Heer Jezus. Hij was bij God en hij was God, zegt vers 1. En toen het begin er was, was hij al bij God, want hij is er altijd geweest. De Vader is dus nooit zonder zijn Zoon geweest. Zij het dan in zijn Godheid. Hij is nooit een keer Vader geworden wat hij nog niet was, maar het altijd geweest. Daarom was hij ook bij de schepping, de Heer Jezus, het woord. Dat trouwens Jezus hier het woord genoemd wordt, het Griekse woord logos, er is door sommigen wel gedacht dat als achtergrond heeft dat in die tijd de gnostiek, onder andere door een Philo aangevuurd, nogal een grote plek had en dat Johannes dan wilde aansluiten bij die gnostische stroming om juist te laten zien, maar de logos die jullie je voorstellen, die is het niet, maar dit is de echte logos, de echte wijsheid, het echte woord van boven gekomen. En dat kan mogelijk zijn, gemeente, maar ik ga toch met die uitleggers mee die veel meer erop wijzen dat Johannes zegt, Jezus is het woord. Dat meer is in de lijn, zoals bijvoorbeeld ook de Hebreeënbriefschrijver begint, door te zeggen dat God die zich op vele tijden aan de vaderen geopenbaard heeft, door de vaderen en door de profeten heeft ten laatste gesproken door zijn zoon. Dat Christus het woord heet, wil dus zeggen dat God de Vader spreekt in en door zijn zoon met de vraag vanmiddag, wat zegt hij dan? God zoekt de verbinding met ons, God zoekt communicatie, God is de sprekende die met zijn schepsel, met jou, met u en mij contact wil. Als Johannes dus zegt, het woord is vlees geworden, dan zegt hij, God, de eeuwige. Waar als je daar samen over na gaat denken, dat hij er altijd geweest is, ik weet niet hoe u dat hebt en hoe jij dat hebt, maar als ik daarover nadenk, dan begint het hier te kraken. En gelukkig dat ik dan bewaard word om in de valkuil te stappen die vele mensen maken. Als ik het niet begrijpen kan, dan zal het wel niet waar zijn, want ik geloof alleen maar wat ik begrijpen kan. Dat is sinds de tijd van de verlichting natuurlijk een valkuil voor ons mensen. Ik neem alleen aan wat ik zelf kan doordenken. En dit kun je niet begrijpen. En zalig wie juist omdat hij het niet vatten kan zegt, dan moet dit wel God zijn, want het gaat me te boven. En die in plaats van het af te wijzen daarvoor gebogen heeft en de zoon in zijn goddelijkheid aanbidt en verwonderd buigt. Net als vanmorgen Daniel. Maar is het al ongekend dat de Heere Jezus dus het woord is, waarin God spreekt en alles zegt wat hij nog te zeggen had? Eeuwige, zelfschepper. Zonder hem is geen ding gemaakt wat gemaakt is. En het leven, het komt uit hem. En het licht, het komt uit hem. En dat woord wordt vlees. En het Griekse woord van vlees in het Nieuwe Testament, gemeente, heeft een heel aantal connotaties, een aantal betekenissen. Het wil hier zeggen, werd echt 100% volledig mens. Door de omgeving, door de manier waarop het in de context gebruikt wordt, kan het soms allerlei kleuren krijgen. Als u dit woord zou gaan gebruiken, zou gaan kijken hoe bijvoorbeeld Paulus in zijn brieven erover schrijft, dan schrijft hij vlees tegenover geest, dan gaat het over het zondige mens zijn tegenover het geestelijke leven. Dat heeft het hier dus niet die betekenis. Hoe zou het kunnen? Want dan zou de Heere Jezus zondig mens geworden zijn. En de Bijbel zegt juist dat hij ons in alles gelijk geworden is, behalve de zonde. Hij is dus echt mens geworden. Als ik vanmiddag nog een keer, ook al is het al even geleden, die kerstdagen, al zijn we alweer een week verder in een nieuw jaar binnengegaan, als ik met u en met jou vanmiddag nog eens even naar die kribbe ga en we kijken nou eens even wie daar ligt in die kribbe, in die voerbak, wat dat dan ook precies geweest is en waar ze dan ook precies allemaal gezeten hebben, omdat er in de herberg geen plek was. Dan kan je zeggen bij die kribbe, daar ligt God. Daar ligt God. Want hij werd niet vlees en legde daarbij af wat hij was, het woord. Hij bleef wat hij was en hij werd wat hij niet was. En dan kun je daar zeggen bij die kribbe. Daar ligt de mens zoals Adam en Eva eerst waren. En zoals ik ooit bedoeld ben, maar na de zondeval helaas niet meer ben. Daar ligt God en daar ligt de mens Jezus. Ik vroeg u en ik vroeg jou toen we het over hem hadden dat hij het eeuwige woord is. Snap je dat? Kun je erbij? Ik vraag het weer, als je daar al niet bij komt, kun je hier nou bij? Dat God, de schepper, zelf alles gemaakt, ook de mens gemaakt, Jezus, niks gemaakt zonder hem, staat er in het begin van dit hoofdstuk, dat hij zelf schepsel wordt. In een bepaald opzicht. Zij het dan zonder zonde. We hadden het in het begin van de preek over koning Willem-Alexander, als hij nou eens een tijdje met daklozen onherkenbaar zou optrekken. De koning der koningen, de Heere der heren, komt op mijn niveau, wordt aan mij gelijk. Wordt mens. Kun je het begrijpen? Ik niet. Mag je het geloven? Jazeker. En zalig wie het ziet. En wie het gelooft. Wonder van genade. Daar ligt het licht. Wat de duisternis van ons leven moet wegnemen. Daar ligt het leven. Wat de dood die door de zonde in mijn leven kwam, moet verdrijven. Waardoor we konden zingen met kerst, de nacht der zonde zal verdwijnen. Genade spreidt haar morgenrood. En hoe is dat nou dat die mens was? Want dat is de tweede gemeente, wat dan uiteindelijk in de tekst benoemd wordt. Hij wordt dus, hij blijft God en hij wordt mens, zo wonder. Hij komt zo ons bestaan in. Maar is die nou ook echt ons bestaan ingegaan? Of is die, om het zo te zeggen, maar even voorbij geflitst? En heeft die, zoals ik in dat voorbeeld zei, zomaar even een paar weekjes bij wijze van spreken er wat aan geroken en toen was die weer weg? Nee, zegt Johannes, zo was het niet. Hij heeft onder ons gewoond. Als jij op vakantie bent, met je vader en met je moeder, met papa en mama, met het gezin, dan ben je ergens in een prachtig huisje, maar dan weet je, ja, we zijn hier maar eventjes. Of dan ben je in een tent, of in een caravan, en misschien heb je thuis wel alle gemakken en een heerlijk huis en dan ga je juist bewust met elkaar heel bezig in een plekje zitten en met een tent waar dat allemaal niet is. En dan zeg je, oh wat geweldig toch. Maar gelukkig weet je ook, ach, na een week of twee, drie gaan we weer naar huis. Lekker weer mijn eigen bed. Lekker weer gewoon de vloerverwarming. Dan gaan we door. Het is maar eventjes. Maar thuis woon je. En wonen betekent, daar ben je thuis, daar blijf je. Daar ben je maar niet even. Nee, daar hoor je. De Heere Jezus is onder ons komen wonen. Hij is echt jou en uw en mijn leven binnengekomen. Binnengegaan. Ons gelijk geworden, hij wilde één met ons worden. Om dan met een voorbeeld te onderstrepen hoe belangrijk dat is dat de Heere Jezus zo onder ons is gekomen, dat de schrift daar zo over spreekt, gemeente. Je kunt verhalen horen van zendelingen die zeiden, om echt ergens in een plek waar voor het eerst het evangelie gebracht moest worden, om daar echt de boodschap van de Heere Jezus te kunnen laten komen bij die mensen, moesten we daar niet maar een beetje op afstand gaan zitten of zeggen, nou, we kunnen vanaf de afstand van ver weg kunnen we wel even de boodschap dumpen en we komen even langs met een pick-up truck en we gaan weer. Dan zeggen ze, ja, dat zijn van die voorbijgangers, net alsof ze bij de deur even aanbellen, we hebben een boodschap voor u. En ze gaan weer weg. Maar vaak hoor je die verhalen van zendelingen dat ze zeggen, om werkelijk bij die mensen binnen te komen en om met de boodschap van de Heere Jezus naar hen toe te kunnen komen, moesten we tussen hen gaan wonen, moesten we ook in hun soort woningen gaan zitten, moesten wij niet een luxe huis gaan bouwen, want dan zeggen ze, ja, daar heb je weer zo'n rijke westerse zendeling. Moesten we hun gebruiken over gaan nemen om te laten zien, wij willen werkelijk bij jullie zijn, wij willen werkelijk één van jullie zijn, we willen werkelijk bij jullie horen. Nou, dat is nou een prachtig beeld voor de Heer Jezus. Hij wilde werkelijk aan ons gelijk worden. Eén met ons zijn. In ons, in jou, in uw en in mijn leven opgaan. En daarom kan de Hebreeënbrief ook schrijven dat de Heere Jezus Christus een zaligmaker is en een hoge priester is, die zo met ons verbonden is, die zo aan ons gelijk is geworden, dat er niemand is die ons begrijpen kan dan Hij. Zo moest het gaan, zegt de Hebreeënbriefschrijver in hoofdstuk 2 vers 17, om onze hoge priester te kunnen zijn. En hij zegt in hoofdstuk 4 van ditzelfde Hebreeënbrief in het 15e vers, zo kan hij meevoelen met onze zwakheden. Misschien zit er wel iemand in de kerk of thuis, een jongere of een oudere of hoe dan ook, die zegt, dominee, ik zit met dingen in mijn leven, ik worstel met mijn mens zijn, misschien ik worstel je wel met je geaardheid, of noem het maar op, of er zijn dingen in mijn leven die deel ik met niemand, want er is niemand die me begrijpt. Dan zeg ik vanmiddag, nee, dat is niet waar. Misschien op aarde niet, nee, dat kan. Je kan je soms ook niet begrepen voelen, terwijl mensen het toch proberen, maar ik snap je. Maar als je nou vanmiddag in de kerk zit of je zit thuis bij de livestream en je zegt, ja, dat is nou mijn leven. Er is niemand die werkelijk weet wie ik ben en die mijn problemen begrijpt. Dan heb ik vanmiddag de ene die wat dat wel kan en die dat wel wil. De Heer Jezus. Hij werd zo echt mens zoals jij en u en ik. Met dan het verschil dat hij geen zonde had. Dat als jij in je aardse leven met dingen zit en met dingen worstelt en zegt, wie zou mij nou begrijpen met deze situatie? Ik vanmiddag tegen je mag zeggen en tegen u mag zeggen, de Heer Jezus, ik bedoel daar helemaal niet mee te zeggen dat als je lichamelijke en psychische problemen hebt en allerlei problemen van gender of noem het allemaal maar op, dat je dan uiteindelijk helemaal geen hulp nodig zou hebben en dat je niet naar hulpverlening moet en geen begeleiding nodig hebt. Jawel, want dat geeft de Heer juist ook. Breng vanmiddag niet de boodschap, nou, en als je dan bij de Heer Jezus aanklopt, dan verdwijnen alle problemen als sneeuw voor de zon. Daar zijn al heel wat mensen mee geestelijk in het nauw gekomen, omdat ze het zo niet ervoeren. Maar als het gaat om het feit, is er nou één die naar me luistert en die me begrijpen kan. Hier is die. De Heer Jezus. Dus jongens en meisjes, wat spreken we met elkaar af? Nee, waar nodigt de Heer Jezus jou vanmiddag vooruit? Om als er nou dit jaar 2022 iets is wat je niet snapt. Wat je misschien helemaal niet tegen papa of mama durft te vertellen. En soms heb je dat wel eens. Dat je ervoor schaamt, dat je het eng vindt. Dan mag je dat dus altijd aan de Heere Jezus vertellen en zeggen, Heere, u begrijpt me toch en ik mag er toch bij u mee komen, want u bent toch net als mij, net als ik mens geworden. U hebt toen toch op 2 januari in die kerkdienst middags dat tegen mij gezegd. U kwam toch bij ons wonen. Hij nodigt u en hij nodigt jou vanmiddag uit. Om wat je leven ook is en wat er ook in je bestaan aan de orde is, om ermee naar hem te gaan. Hij is tussen ons en met ons één geworden. In ons bestaan opgegaan. En misschien zegt er iemand vanmiddag, ja dominee, dat is nou wel prachtig, maar ik begin toch van lieverlee een beetje mijn vragen te krijgen over het feit dat u vanmiddag 3 delen uit de Bijbel hebt gelezen, terwijl u tot nog toe alleen maar over Johannes 1 zit te praten. Ik krijg bijna een beetje het gevoel dat u het gewoon mooi vindt om allerlei gedeelten te doen en dat u graag lange stukken uit de Bijbel leest. Vanmorgen was ook al zo'n stuk. Maar waarom dan Ezechiël 37 en waarom dan Openbaring 21? Weet je, er staat hier in de tekst een woord in het Grieks wat zegt, hij is onder ons komen wonen, hij is onder ons komen tabernakelen. Tabernakel, dat woord, dat ken je, dat is die tent, weet je wel, uit het Oude Testament, waar de Heere God van zei tegen Israël toen ze vanuit Egypte naar de woestijn in gingen en naar het beloofde land onderweg waren, dat de Heere God zei, je moet een tent maken en die moet er zo uitzien en dat is de plek waar ik wil wonen en waar de offers worden gebracht. En die moest natuurlijk zo weer opgepakt kunnen worden, want Israël ging van plek tot plek in de woestijn. Dat zou even een tijdje duren, maar dat werd door hun eigen opstelling veel langer, bijna 40 jaar. Maar dat woord in tent verblijven, tabernakelen, dat wordt hier dus gebruikt. God kwam onder ons wonen, onder ons tabernakel. En in hoofdstuk 37 van Ezechiël had hij dat nou juist beloofd. Mijn tabernakel, vers 27, zal bij hen zijn. Ik zal een God voor hen zijn en ze zullen een volk voor me zijn. En dat is niet alleen maar de tekstgemeente die hier vervuld wordt, maar ik had ook nog Zacharia 2 met u en met jou kunnen lezen, waar de Heere zegt, en in die nieuwe heilstijd zal ik komen wonen te midden van mijn volk. Machtig trouwens dat hij in Ezechiël zegt, dat volk wat inmiddels in 10 en een 2 stammenrijk uit elkaar was gevallen in het verleden en beiden in ballingschap was gevoerd, ik ga het weer samenbrengen en ze zullen weer één koninkrijk krijgen worden en ze zullen weer één koning hebben. Toen ik dat vanmiddag zo las, toen dacht ik, ja, het is prachtig dat we samen zo vandaag samen rond het woord zijn, dat een predikant uit een ander kerkverband in uw midden mag voorgaan en dat over en weer gebeurt. En dat er in mijn gemeente in Harderwijk weer 2 dienaren vandaag voorgaan uit de PKN, Griffemiddenbond, en dat zo kan. En tegelijkertijd gemeente, dacht ik zomaar even, maar heren, als u nou die 2 delen van die volkeren weer bij elkaar kon brengen, dan kan u toch ook kerken die nu nog gescheiden zijn bij elkaar brengen. Maar in ieder geval, want daar gaat het over in Ezechiël 37, zegt de Heere daar, er komt straks een nieuwe heilstijd. Dan kom ik bij mijn volk tabernakelen, wonen. Dat Johannes deze woorden gebruikt, betekent dus dat hij zegt, die belofte uit het Oude Testament, dat de Heere zal komen, worden hier vervuld. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. En wat dat dan betekent? Aan de ene kant dus dat de Heere Jezus hier werkelijk gekomen is en dat hij werkelijk ons leven is binnengegaan, maar tegelijkertijd dat Johannes dan het woord gebruikt voor tabernakelen. Ik gebruikte al dat voorbeeld, jongens en meisjes, voor jullie dat je in een tent verblijft, dat is meestal als je op vakantie zit. Dat vind je voor een paar weken leuk, maar dan zeg je, we breken de boel weer op en we gaan lekker weer naar huis, we gaan lekker weer naar Capellen of naar Rotterdam of naar Kralingse Veer of naar Ommoord of Zevenkamp of waar je ook misschien woont. De Heere Jezus is dus echt ons leven binnengekomen. Maar zegt Johannes, het had voor de Heere Jezus ook een tijdelijk karakter. En dat deed hij voor ons, om de weg van de verzoening voor ons te openen in zijn offer aan het kruis. Maar dat deed hij ons ook voor, als voorbeeld. Daarmee liet de Heere Jezus ook zien dat volgelingen van hem hier op aarde tabernakelen. Weten, ik heb hier geen blijvende stad, maar ik zoek de toekomende. Gemeente, is dat niet wat juist die tijd van corona ook bij u en bij jou en bij mij op het netvlies hebt gezet? Als wij soms ook als christenen, en begrijpt u me niet verkeerd, ik zeg helemaal niet als je gelovig bent dat je dan bij wijze van spreken zegt, ik hoop dat ik zo snel mogelijk corona krijg en dat ik zo snel mogelijk eraan overlijd. Tuurlijk niet, we moeten wel realistisch zijn. Maar dat je soms ook christenen heel krampachtig ziet worden als het gaat om corona. En dat je of ze nou wel voor vaccineren zijn of niet voor vaccineren, daar gaat het me nou even vanmiddag helemaal niet om. En dat laat ik ook verder maar voor ieders geweten. Al zeg ik wel in alle eerlijkheid, wat mij betreft is het niet een kwestie dat er maar één keus te goede is. Maar dat moet u zelf voor de Heer, voor zijn aangezicht beslissen. Maar soms betrap je zelfs bij jezelf je erop dat je de gedachte hebt, ja, wil je niet graag alles doen opdat je er niet ziek van wordt en zult overlijden, alsof je leeft voor dat leven hier alleen en je het idee hebt, en als dit geweest is, nee, het gaat. Terwijl de Bijbel zegt, de Heer Jezus kwam hier wel wonen, maar hij kwam wel tabernakelen, want hij gaat ons leren dat we onze tent moeten opbreken en op reis gaan naar het land dat hij ons wijst. We zijn op doorreis. Eigenlijk, jongens en meisjes, zoals je dan zomaar even in zo'n tent op vakantie bent en zeg maar, we blijven hier niet, we gaan straks naar huis. Dat is nou precies wat een gelovige, als het goed is, weet. Ik ben hier even op aarde, maar het is eigenlijk gewoon een voorbereiding voor die tijd die hierna komt. Maar het echte komt nog. Zoals Corrie ten Boom het een keer zei tegen de buschauffeur. Misschien kent u het verhaal. Corrie ten Boom, bekende figuur, machtig, wie ze voor de Heere mocht zijn en voor het volk van de Joden met het gezin waar ze uitkwam. Misschien hebt u in Haarlem, u kunt het altijd nog bekijken, de plek waar de schuilplaats was, wel eens gezien daar in de Bartholomeusstraat, boven de juwelier. Corrie ten Boom, die jarenlang door de hele wereld reisde om overal te vertellen van de Heere Jezus Christus. Die was op de avond van haar leven en het ging allemaal niet meer zo makkelijk. En ze stapte de bus in en de buschauffeur, terwijl ze haar kaartje kocht, zei, nou mevrouw, je hebt je beste tijd wel gehad. En toen zei Corrie, nee meneer, u vergist zich. Mijn beste tijd komt nog. Ze begrepen. Ze bedoelde, als ik straks bij mijn heiland en mijn Heere mag zijn, dan wordt het pas goed zoals het bedoeld is. En dan komt pas voor mij het echte leven. Dit is maar een stukje voorbereiding. Kijk nou eens voor jezelf, u, jij en ik. Zullen we eens voor onszelf kijken, is dat nou ook zo bij mij? Want we kunnen terwijl we zeggen, het blij vooruitzicht dat mij streelt en we zingen het uit volle borst, ik zal ontwaakt mijn lof ontvouwen, tegelijkertijd toch christenen zijn die eigenlijk toch met onze wereld om ons heen doen alsof het hier het een en het al is en eruit willen halen wat erin is, zit. Misschien hebben we wel net zoveel keuzestress. Ja, maar als ik dat kies, zal ik dan dat niet missen zoals je tegenwoordig bij veel mensen tegenkomt. Ze willen alles meegemaakt hebben, hun bucketlist moet straks wel helemaal schoon. Maar een christen mag ontspanning hebben. Die mag zeggen, eigenlijk staat er op mijn bucketlist maar één ding. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Luisteren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen. In het nieuw Jeruzalem. Ja, want daar heb je in één keer Openbaring 21. Want die hadden we ook gelezen. Want er komt een tijd, dan zal de Heere Jezus, het lam staande als geslacht, niet maar even bij zijn volk zijn, niet tabernakelen, maar dan zal die voor altijd bij hen zijn. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zelf en zal hun God zijn. En dan is het niet meer het beeld van hij komt even langs. En dan gaat hij weer. Dan is koning en onderdaan voor altijd bijeen. In hemelse heerlijkheid. Geen rouw meer, geen tranen, geen moeite, geen zorgen. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Kijkt u en kijk jij daar ook zo naar uit. Ja, maar dominee, wacht nou eens even. Nou is er nog één ding en dat moet u dan toch nog wel eventjes bij het einde van uw preek naar voren gaan halen. Want nou is de Heer Jezus dus, hij was God en dat bleef hij en hij werd mens. Is dan zijn godheid helemaal verborgen? Moet je het je dan zo voorstellen dat die godheid van de Heer Jezus als het ware werd ingepakt door een menselijk schild eromheen, waardoor je gewoon niet zag wie die was? Nee, zegt Johannes, het is precies andersom. Zijn werken. Dat menselijk vlees, dat mens worden, was niet een verpakking om de godheid, de heerlijkheid van de Heere Jezus te verbergen. Maar het was juist de manier waarop de Heere God zijn goddelijke heerlijkheid wilde openbaren. Want, zegt Johannes, we hebben hem meegemaakt, het woord wat vlees werd. En toen hij onder ons woonde, hebben we met hem opgetrokken. En weet je wat we zagen? Dat was niet verborgen, maar dat zagen we. Zijn heerlijkheid. Zijn kavoot. Zijn exousia. Zijn goddelijke majesteit. Het straalde van hem af. Hoe? Ik zei het al eerder, eigenlijk is dit hoofdstuk gemeente, dit begin van hoofdstuk 1, is een soort intro op dat hele evangelie van Johannes. Want als ik nou met u ga kijken, dan zeg ik, nou dan kom je dat juist in dat hele evangelie tegen. Dan kan ik elke bladzijde van het evangelie met u en met jou gaan lezen en zeggen, zie je het? Als op die bruiloft van Cana de feestvreugde op lijkt te zijn, omdat de wijn ontbreekt of dreigt te ontbreken. Dan toont de Heer Jezus zijn heerlijkheid van de Vader, wie die werkelijk is, Zoon van God, die de vreugde komt terugbrengen die wij dreigen kwijt te zijn door de zon. Als die een machtige leraar in hoofdstuk 3 Nicodemus op zijn weg vindt en die zegt, hoe kom ik eigenlijk in dat koninkrijk van u? Dan gaat hij op een manier waarvan je zegt, dit is een mens, gaat het te boven. Niet voor niks zeiden ze vaak, deze is anders. Deze leert gezaghebbend, anders dan de schriftgeleerden. Kijk maar hoe die spreekt met Nicodemus. Geen enkel verwijt, maar hij neemt hem mee in de weg van hoe God door zijn Heilige Geest een mens zo levend maakt dat hij toegang krijgt tot dat koninkrijk en onderdaan wordt van die koning, de Heere Jezus. Hij doet het op een manier waarop de heerlijkheid van God afstraalt. Als er een vrouw in Samaria is, waar niemand naar omkijkt, kijkt hij dan naar om. En hij gaat zo met haar in gesprek, dat terwijl ze normaal gesproken als mensen er op de fouten hadden gewezen, zou hebben gezegd, joh, waar haal je het recht vandaan om mij te wijzen op wat ik verkeerd doe? Bemoei je er niet mee. Ik zie ze naar huis lopen, naar de bekende, en ze zegt tegen hem, ik heb iemand ontmoet die heeft me alles verteld wat ik op mijn kerfstok heb. Is deze niet de Christus? Ze heeft zijn heerlijkheid gezien. Dat Johannes het meemaakte toen hij daar terugkwam nadat ze met de discipelen eerst weg geweest waren. Toen heeft hij gezien. Deze is het. Het woord dat vlees werd. Toen ze op die rustdag op die Sabbat door die zuilengangen gingen van dat verpleeghuis daar in de buurt van het tempelcomplex in Jeruzalem, waar ze het je nog laten zien dat dat Bethesda geweest is. En toen daar die man zat gefrustreerd, lag hij daar op zijn bed, zo vaak geprobeerd om ook met die beroering van het water er een graantje van mee te pikken, maar altijd weer te laat. En toen kwam Jezus en die zei, sta op en wandel. Johannes zegt, we zagen zijn heerlijkheid. Dat hij komt om een gebroken mens heel te maken. Van binnen en van buiten. Toen dat brood en die vis in de handen van de Heer Jezus veel meer werd dan er aan het begin was en erover bleef. Toen hij zich bekend maakte als het licht van de wereld. Toen hij op die vrouw die op overspel gegrepen was. Toen hij zei, als er eentje is zonder zonde, pak maar een steen. Hij had als enige zelf kunnen gooien. Jezus was zonder zonde. Deed het niet. En toen ze allemaal afdropen, zei die vrouw, ga heen, zondig niet meer. Dus eigenlijk zegt Johannes hier, dit is nou wat je tegen gaat komen, lezers, als je mijn evangelie gaat lezen. Lees nou, zo is die onder ons komen wonen. Zo is die jou en u en mijn bestaan binnengekomen. Lezers van Johannes, gemeenteleden hier aan de Laankerk in Kralen. Heb je het ook al gezien? Heb je met kerst zo gezien dat die mens werd? Die heerlijkheid van God. Ja, zegt Johannes, en als je nou beter kijkt, als je het nou nog eens een beetje preciezer geformuleerd wil hebben, weet je wat je dan ziet? Een heerlijkheid, wat blijkt, hij is de enige geborene van de Vader. Dan gaat het natuurlijk om zijn mensheid, hè? Want als mens is hij geboren natuurlijk, niet als de eeuwige Zoon van God. En Johannes gebruikt die uitdrukking omdat hij hiervoor gesproken heeft over mensen die uit zichzelf hem niet aan zouden nemen, maar waarvan God zorgt dat ze hem aangenomen hebben, tot kinderen aangenomen heeft, vers 13. In dat verschil zegt hij, ja, maar deze Zoon is niet een aangenomen Zoon, maar die is het van geboorte. Opdat die anderen kunnen worden aangenomen, jij en u en ik. En Johannes zegt, als je nou goed naar de Heere Jezus kijkt, weet je wat je dan ziet? En dan komt de preek van vanmorgen en van vanmiddag bij elkaar gemeend. De Heere Jezus, vol van genade en waarheid. Dat is een uitdrukking in het Hebreeuws, in het Oude Testament kom je die als een soort trits tegen, geset we er met, genade en waarheid, genade en trouw, Godse genade op grond van zijn trouw, zijn verbond, zijn betrouwbare genade, God die doet wat hij belooft, die zijn genade beloofd heeft en het ook werkelijk vlees en bloed laat worden en concreet maakt in zijn Zoon, die zijn belofte vervult tot jou behoud. Johannes zegt, als je mijn evangelie leest van Johannes, wil je nou goed op de Heere Jezus letten. En de Heilige Geest opende je ogen dat je ziet hoe die overloopt de Heere Jezus van genade. Dat is wat je ziet. Iedere zondaar die bij hem aanklopt. En als anderen met een zondares bij Jezus komen en denken, nou zal deze Jezus, die zal deze vrouw toch zeker wel aan de kant schuiven. Dan steekt hij zijn genadehand uit en dan zegt hij, er is voor jou ook plaats bij mij door het offer wat ik heb gebracht. Ja, hij is scherp. Kom je bijvoorbeeld in hoofdstuk 8 tegen? Hij is scherp tegen mensen die zeggen, die genade moet ik niet. Mensen die zich laten voorstaan dat ze nazaten zijn van Abraham. Die zich laten voorstaan op het feit dat ze het volk van God zijn. Op het feit dat ze verbondskinderen zijn. En die zeggen, ja maar wij zijn Abraham's zaad. Hoe durft u te zeggen dat wij kinderen van de duivel zijn, zeggen ze dan. Als de Heer Jezus met die mensen die hem niet nodig hebben en die niet willen zien wie die werkelijk is, de enige geborene van de Vader, die de heerlijkheid van de Vader tentoonspreidt en de genade die er in de Vader is. Want hij zegt, ik en de Vader zijn één. En als je mij gezien hebt, dan heb je de Vader gezien. Want als er misschien iemand is die zegt, ja dominee, dat is wel prachtig dat u zegt dat de Heer Jezus dat laat zien. Maar is de God de Vader dan toch ook wel zo? Want ik heb toch altijd van huis uit een beetje het gevoel gehad dat God de Vader toch een soort tiran is die torent over de zonde. Jazeker, hij is een God die de zonde niet kan verdragen, dat is waar. Maar zo worden er soms allerlei beelden geschapen, gemeente, die helemaal niet overeenkomen met het woord van de Heere. Want in ieder geval laat Jezus zien wat er in het hart van de Vader leeft voor zondaar. Trouwe genade. Daarom zendt hij ook vandaag weer zijn dienaar uit. Om ze die genade bekend te maken. Bent u bij het kerstfeest al bij de kribbe geweest? Hebt u goed gekeken? En jij? Heb je dit gezien? En ben je toen met de herders geknield? En heb je hem aanbeden gezegd? Lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt, wees mij verloren schaap tot een herder. Als je dat niet gezien hebt, heb je geen kerstfeest gevierd. Als je dat niet gezien hebt, dan heb je misschien van alles meegemaakt en van alles gezien en van alles geproefd en van alles gedaan. Maar dan is de werkelijke verwonderde essentie aan je voorbij gegaan. Maar zalig die buigt bij de kribben en zegt, mijn Heere, mijn God, mijn herder, mijn lam, mijn redder. Welzalig, die naar zijn reine leer in hem een heil, een hoogst geluk